Vanmorgen wil ik spreken over een tekst uit Romeinen 1, vers 16. Daar zegt Paulus dat het evangelie de kracht Gods is tot behoud. En dat is echt een tekst die ik ontvangen heb. En ik geloof dat er mensen zijn die deze tekst nodig hebben. En ja, ik zal hem er even bij pakken. Romeinen 1 vers 16 staat, want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Ja, dit is Paulus die het zegt in een wereld die er iets anders uitzag als die van ons op dit moment. De toenmalige wereld was vol van Griekse filosofen die wijsheid zochten. En in 1 Korinthe noemt Paulus het evangelie dwaasheid voor de wereld. Maar toch zegt hij, ik schaam me niet voor die dwaasheid. De wereld op dat moment noemde het misschien dwaasheid. Omdat ze zochten naar diepgravende Griekse filosofen. Maar er was een reden waarom hij wist dat het geen dwaasheid was. Hij schaamde zich er niet voor. Hij had geen angst om erover te spreken. Hij voelde zich niet onzeker als hij sprak over het evangelie, over Jezus. En ik weet niet wat onze ervaring is. Wie voelt zich misschien wel onzeker als hij spreekt over het evangelie? Op zijn werk, of met familie, of met vrienden, of zomaar op straat. Je kan een gevoel hebben van angst of onzekerheid. En ik denk dat in deze tekst dat er een sleutel zit om die angst, die onzekerheid, of die schaamte misschien, om die te overwinnen. Blijkbaar vond Paulus het nodig om ons te benadrukken dat hij zich niet schaamde. Er waren dus mensen die zich wel schaamden voor het evangelie. Er waren dus mensen die misschien wel moeite hadden om er eerlijk vooruit te komen dat ze volging waren van Jezus. En dan ziet het er een beetje zo uit dan. Ja, dan schaam je je. Als je je zo van binnen voelt als je spreekt over Jezus, als je spreekt over het evangelie, dan kom je boodschap niet echt over. Als je eigenlijk het liefst zou willen verstoppen, dan gaan mensen niet aannemen wat je te zeggen hebt. En ik weet niet wat voor reactie jullie hebben gehad op het moment dat je vertelde, ik ben christen of ik ga naar de kerk. Misschien zeiden mensen van, ja, dat is toch maar een vreemd verhaal. God die zijn zoon stuurde, en je kan God toch ook helemaal niet zien. Het is 2000 jaar geleden. Is dat nu nog relevant? En wat ik vaak heb gehoord, en die vond ik soms wel lastig. Ah joh, geloof dat is voor zwakke mensen. Die het zelf niet redden. En die hebben iets anders nodig. Die hebben iets van buiten zichzelf nodig. Die hebben God nodig. En die komen met zo'n verhaal. Maar de vraag is of dat klopt. Paulus zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is de kracht van God tot zaligheid. Dus de reden waarom hij zich niet schaamde was omdat hij wist dat het een kracht van God was. Een kracht van God tot zaligheid, tot redding. Ik denk dat hij op drie manieren heeft ervaren dat het evangelie een kracht is. En als ik denk aan Paulus, dan is het eerste verhaal wat de Bijbel zegt, waar Paulus eigenlijk genoemd wordt, toen heette hij nog Saulus, is bij de steniging van Stefanus. En wat hij daar gezien heeft, ik denk dat het diepe indruk op hem heeft gemaakt. Stefanus die werd voorgeleid voor de raad van de Sadduceeën, de Fariseeën, de wetgeleerden, de hoge priester. Hij werd daar voorgeleid omdat hij verantwoording af moest leggen voor het feit dat hij getuigde van Jezus. En dan volgt er in Handelingen 7 volgt er een heel verhaal, een heel betoog eigenlijk van Stefanus. En dat eindigt met een hele scherpe veroordeling naar de Fariseeën en de Sadduceeën toe. En als het ware wijst hij zijn vinger naar al die mensen die hem ter verantwoording roepen. En hij zegt dat ze hardnekkig zijn en dat ze ongelovig zijn en dat ze het woord van God verdraaid hebben. Dan moet je toch redelijk wat kracht hebben. Dan moet je toch redelijk wat ervaren hebben van God om dat te kunnen doen. Ik zou me best angst hebben gevoeld als ik daar stond. Maar de kracht van God die werd zichtbaar door Stefanus heen. En het tweede moment bij Stefanus was het moment dat hij eigenlijk stopte met spreken. Dan staat er en ze stormden op, als één man op hem af. En ze sleepten hem de stad uit en ze stenigden hem daar. En op dat moment doet Stefanus iets wat voor die tijd alleen Jezus maar gedaan heeft. Door de kracht van de geest. En hij zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dus ik denk dat Saulus, nu Paulus, dat niet ontgaan is. Dat was een heel krachtig moment. Dat Stefanus kon bidden voor de mensen die hem op dat moment aan het stenigen waren. Dat was de kracht van God die hij zichtbaar zag. En ik denk een tweede moment waarop hij gezien heeft dat de evangelie een kracht van God is, is zijn eigen bekering. Het moment dat hij een ontmoeting had met Jezus. En dat hij zei, wie bent u, Heer? En dat Jezus zei, ik ben Jezus die jij vervolgt. En op dat moment was hij blind. Hij werd blind, hij werd verblind door een stralend licht. En hij zegt in een ander tekstgedeelte dat het helderder was, stralender als de zon. Dat was kracht. Hij had iets ervaren van de kracht van God. Hij was 3 dagen blind. En uiteindelijk, gelukkig, God genas hem weer. En ik denk dat er nog een reden is waarom Paulus zich niet schaamt voor het evangelie. Omdat hij de kracht van God gezien heeft. En dat is als we lezen in Handelingen. Bijvoorbeeld deze tekst. Dan zeggen mensen over Paulus. Ons is namelijk gebleken dat deze man een pest is. En iemand die oproer verwekt onder al de Joden in heel de wereld. En een vooraanstaand persoon is binnen de secte van de Nazarenen. Dus mensen zagen dat dit is die man die oproer verwekt onder de Joden in heel de wereld. Als je oproer verwekt over heel de wereld, dan moet je toch een boodschap hebben waar kracht in zit. Je krijgt niet zomaar een oproer. En een andere tekst maakt het misschien nog duidelijker. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië heeft overtuigd. En afkerig gemaakt heeft van de goden. Door te zeggen dat goden die met handen gemaakt worden geen goden zijn. En heel de stad raakt in opschudding. Dat is de kracht van God, de kracht van het evangelie die ervoor zorgde dat heel de wereld stond te schudden op zijn grondvesten. Dat is het effect van het evangelie. Maar niet alleen in de maatschappij, niet alleen was er oproer en was er beweging in de steden, maar ook heel persoonlijk, heel dichtbij. Want God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweedoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. Dat is de kracht van God die dat doet. De kracht van God die ervoor zorgt dat zieken genezen, dat demonen uitgeworpen worden, nog niet eens door een gebed, nog niet eens door handoplegging, maar door zijn zweedoek die op iemand wordt gelegd die misschien 100 kilometer verder is, op een heel ander moment. Dat is Gods kracht. Ik denk dat de tegenstander, de Satan, uit alle macht probeert te voorkomen dat wij iets gaan pakken van deze kracht. Want hij wil voorkomen dat wij net zo krachtig zijn. Hij wil voorkomen dat steden en heel de wereld in opschudding komt. En dat zieken genezen en demonen worden uitgeworpen. En een van de tactieken die hij toepast is denk ik het evangelie verdraaien. Het evangelie ontkrachten. Dat zegt bijvoorbeeld deze tekst. Paulus die waarschuwt daarvoor in zijn brief aan de Galaten. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Dus we moeten goed opletten. Welk evangelie geloven wij? Welk evangelie volgen wij? Is het het pure evangelie wat Jezus bracht? Of is het een afgezwakte vorm waarin de kracht ontbreekt? En in 2 Timotheus 3 waarschuwt Paulus er ook voor. Van, ze hebben wel een schijn van godsvrucht, maar ze missen de kracht, zegt hij daar. Dus blijkbaar kunnen we Jezus volgen, misschien zelfs met een oprecht hart. Maar als wij toch niet het juiste, de kern pakken van het evangelie, dan is het krachteloos. Of dan is er in ieder geval kracht die ontbreekt. Dus wat ik graag duidelijk wil maken, is dat we terug moeten naar de kern. Wat zegt de Bijbel? Wat is het evangelie, het Bijbelse evangelie wat Jezus bracht? Wie weet er wat het woord evangelie betekent? Yes, de blijde boodschap. Blijkbaar wordt er iets naar ons toe gecommuniceerd vanuit God. En is het niet zomaar een boodschap, maar is het een boodschap die blijdschap in ons hart kan brengen. De blijde boodschap. Dus laten we eens kijken wat die blijde boodschap is in de woorden van Jesaja 53. Dit gaat over Jezus. Deze tekst vertelt eigenlijk wat de Messias kwam doen. Ik heb er een paar versen uitgehaald. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen, de striemen van Jezus, is er voor ons genezing gekomen. De Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Ik denk dat dit een prachtige tekst is om de kern van het evangelie weer te geven. Namelijk dat wij hebben een probleem. Wij hebben ongerechtigheid uit onszelf. Wij staan niet recht tegenover God. Als God ons zou oordelen zonder Jezus, zouden we de straf verdienen. Als je kijkt naar de 10 geboden, we hebben ze bijna alle 10 wel overtreden in ons leven. Maar Jezus kwam, zodat hij de straf die wij verdienen op zich zou nemen. En dat niet alleen. Hij maakt ons rechtvaardig. Hij voorziet in onze genezing. En wat dat doet, is dat het de weg opent voor een relatie met de Vader. Eigenlijk de relatie die we zijn kwijtgeraakt in het paradijs. Toen Adam wandelde met God, elke dag in de koelte van de dag, staat er. En ze spraken vriendschappelijk, vertrouwd met elkaar. Maar door de zonde kwam er een breuk in. En door de zonde konden wij niet meer naderen tot God zoals Adam dat eerst kon. En door de zonde moesten we uit het paradijs. En door onze ongerechtigheid waren wij schuldig. En dit is de blijde boodschap. Dat God zelf voorzien heeft in een offer. En zelf voorzien heeft in zijn eigen zoon. Om die ongerechtigheid te dragen voor ons. Om de straf te dragen voor ons. Zodat wij weer terug kunnen komen in de relatie met de Vader. En weer terug kunnen komen in onze bestemming. Terug kunnen komen in de liefdevolle relatie waarvoor we gemaakt zijn. En als het goed is, gaan we dat ook ervaren. Op het moment dat we het evangelie aannemen. Dus dit is Gods aanbod. Maar geldt dit aanbod voor alle mensen? Is iedereen gerechtvaardigd nu? Wie denkt ervan wel? Wie denkt ervan niet? Ik denk ook van niet. Ik denk, God doet een aanbod. Hij vertelt zijn blijde boodschap. Maar van ons wordt er een antwoord verwacht. En er zijn een aantal voorwaarden die de Bijbel eigenlijk schept. En ik denk dat die voorwaarden ook deel uitmaken van het evangelie. Het evangelie is niet alleen, Jezus kwam, hij nam de straf op zich, je schuld is weg en nu is het allemaal oké. Er zit ook een kant aan dat wij onze verantwoording moeten nemen. En de Bijbel zegt dat wij hem kunnen aannemen. Dus Gods aanbod, onze reactie. Petrus hield een toespraak bij Pinksteren. En hij vertelde wat het evangelie was. Hij vertelde dat Jezus, die zij gekruisigd hadden, was gekomen om verlossing te brengen. Om ze te redden van hun eigen ongerechtigheid. En toen de Heilige Geest de harten opende van de mensen die luisterden, kwamen ze tot de conclusie, en dat is dit. Wat moeten wij doen om gered te worden? Wat moeten we doen? Riepen ze uit naar Petrus. Dus ze voelden al aan, er moet een reactie komen van onze kant. En dan zegt Petrus, zei tegen die mensen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Je kan het lezen in Handelingen 2. Dus ik denk dat deze tekst een mooie samenvatting geeft van wat de voorwaarden zijn om het evangelie aan te nemen. Er zijn verschillende stappen die we moeten zetten. En toen die mensen dat deden, staat een stukje verder, dat 3000 zielen werden aan de gemeente toegevoegd. 3000 mensen werden op dat moment gerechtvaardigd, werden op dat moment kind van God, kwamen op dat moment terug in die liefdevolle relatie waarin ze bedoeld werden, waarvoor ze bedoeld waren. Ik heb het nog niet meegemaakt in mijn leven, dat 3000 mensen ja zeiden tegen Jezus, want dat is de kracht van God. Dat is de kracht van God waarop wij naar verlangen als het goed is. En ik denk, als wij die kracht van God willen zien, moeten we het evangelie in zijn puurste vorm bestuderen. En moeten we de voorwaarden bestuderen die de Bijbel zegt. Dus ik wil nog even iets meer aandacht besteden aan die voorwaarden. Ik heb er 4 stappen uitgehaald. En het zijn bekende stappen. Dus laten we eens even kijken naar stap 1. Ik denk trouwens dat bij God is alles mogelijk. Dus de volgorde is misschien op een bepaalde manier bijbels, maar het kan ook dat je eerst stap 3 hebt en dan stap 1. Of ik weet niet hoe het gaat. Maar er moeten in ieder geval de volgende aspecten in zitten. 1. Geloof in Jezus. En ik heb het voorbeeld gekozen van Petrus. Maar Jezus vroeg aan zijn discipelen toen hij ermee rondliep en toen hij ze onderwees. Eerst vroeg hij: wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dat is nog een vrij algemene vraag. Daar kan je observeren. De een zegt, u bent Elia, een profeet. Maar dan komt die confronterende vraag van Jezus, heel persoonlijk. Maar wie zegt u dat ik ben? Wie zeg jij dat ik ben? En ik denk dat er in elk van ons leven een moment moest zijn waarop we die vraag horen. En misschien is dat wel vanochtend. Wie zeg jij dat ik ben? Jezus vraagt ons, wie zeg jij dat ik ben? En er zijn verschillende antwoorden mogelijk. En Petrus zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En wat hij op dat moment zei, was niet alleen een verstandelijke openbaring, maar het was openbaring door de Heilige Geest, zegt de Bijbel. En wat hij ook heeft laten zien, wat Petrus ook heeft laten zien in zijn leven, is dat het een moment was van overgave. Nu was het bij hem iets eerder dan deze uitspraak. Maar als je zwaait met je witte vlag, dan geef jij je over. Dan zeg je, oké, Heer, ik kan het niet, ik schiet tekort. Ik heb schuld verdiend, maar ik geef me over aan u. Ik aanvaard die genade. En wat je dan doet, is dat je hem erkent als God. Hem erkent als koning en je maakt hem de baas van je leven. Hij mag vanaf dit moment, dat je ja zegt tegen Jezus, persoonlijk, heeft hij de inspraak in je leven, heeft hij het voor het zeggen. Hoe je met je geld omgaat, hoe je met je tijd omgaat, wat voor hobby's je hebt. Wat je misschien nog moet doen in de relaties met andere mensen. Het is een heel belangrijk moment. Het is een hele belangrijke stap. Het persoonlijk geloven in Jezus. En je aan hem overgeven en zeggen, ik ben niet langer eigen baas, maar Jezus, u mag het bepalen. Ik onderwerp mij aan u. En de tweede stap is bekering. Een bekering is eigenlijk iets heel aparts. Maar het bordje wat daar staat geeft wel goed weer. Je loopt de ene kant op, maar je komt tot inzicht, je stopt en je bekeert je en je gaat de andere kant op. De gewoontes, de dingen die je deed in je leven, de weg die je ging, de eigen route die je uitstippelde, daar stop je mee. Je bekeert je. Je stopt met zondigen en je gaat Jezus volgen. Je gaat doen wat hij zegt. En hij heeft heel veel te zeggen. Hij heeft heel veel te zeggen over de manier waarop wij ons leven mogen leven. Ik heb het voorbeeld genomen van Zacchaeus. Zacchaeus was een tollenaar. Iemand die bij de belasting werkte. En die inde het geld van de mensen. Wat was het probleem met Zacchaeus? Wat was zijn probleem? Weet iemand dat? Hij had een eigen bedrijfje naast de Belastingdienst. Hoor ik daar? Hij was ZZP'er. Ja, zo kan je het wel zeggen. Ja, zelfzucht. Zacchaeus zorgde dat hij de belasting die hij moest betalen afdroeg, maar een groot deel hield hij ook voor zichzelf. Hij was hebzuchtig. Hij was geldzuchtig. En op een gegeven moment ontmoette hij Jezus. En Jezus zegt, Zacchaeus, ik moet bij jou in je huis zijn. Zie ik het verhaal dat hij in die boom klimt. En dan Jezus zegt, kom naar beneden. En dan staat er niet in de Bijbel dat Jezus een hele preek tegen hem houdt. Dat is wel interessant. Maar op een gegeven moment weet Zacchaeus, ik moet me naar je bekeren. Ik moet stoppen met het extra geld voor mezelf te houden en mensen af te persen. En dan zegt hij, dan doet hij eigenlijk een belofte aan Jezus. En dat is bekering. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik voor iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Dat is bekering. Dat is actief. Dat is niet een vaag geestelijk begrip, maar dat is een actieve houding hebben. Dat is iets doen. Of stoppen met iets te doen. Je stopt met je oude gedrag en je start met nieuw gedrag. Vroeger dacht ik al, toen ik dat verhaal hoorde, van dat kan toch niet? Je kan toch niet iets vierdubbel teruggeven, dan heb je toch verlies. Maar ik begrijp nog steeds hoe dat werkt. Maar ik moest ook denken aan mijn eigen bekering. Het moment in mijn leven dat ik tot bekering kwam. Ik moest stoppen met iets. Ik had gedrag dat niet goed was. Maar ik moest iets nieuws gaan doen. Wat ik bijvoorbeeld moest doen was een paar spulletjes weggooien. Wie herkent dat? Wie heeft ook wat spullen weggegooid toen hij tot bekering kwam? Halleluja. Gelukkig. Dat was niet zo makkelijk bij mij. Ik weet niet hoe het bij jullie was. Maar het waren 3 bananendozen vol. Vooral met dvd's en boeken en shirts en heel veel cd's ook. En ik weet nog goed, het was echt niet makkelijk. Ik voelde een strijd die in me woedde eigenlijk van, ga ik dit doen of niet? Maar als je het even terugkijkt, daar is die witte vlag, die had ik al gezwaaid. Ik had al laten zien, Jezus, ik onderwerp maar nu. Ik was op mijn knieën gegaan, letterlijk, ik was op mijn knieën gegaan. Maar dan stopt het niet, dan begint het pas. Dus ik had mijn eigen overgegeven, maar ik moest het wel, geen woorden, maar daden. Ik moest ook daden hebben. En dat is bekering, is dat je actief iets gaat doen. Ik moest ook moeilijke gesprekken voeren. Ik kwam mensen tegen die ik al heel lang niet had gezien. En ineens kom ik ze 6 keer achter elkaar tegen. Ik dacht, waarom zie ik deze persoon nu ineens 6 keer? Die wou ik eigenlijk niet zien. Tot ik eindelijk begreep dat God van me vroeg om een gesprek te hebben met die persoon. En iets uit te spreken wat al jarenlang niet in orde was. Ik heb ook brieven geschreven. Naar mensen. Er waren ook geen makkelijke brieven. Ik moest dingen in orde maken. Ik moest me bekeren van mijn zonde. Ik moest de dingen die ik verkeerd gedaan had stopzetten en iets nieuws gaan doen. Dat was de tweede hele belangrijke stap. De derde stap is de doop met water. En ik heb het voorbeeld gekozen van de kamerheer die Filippus tegenkomt in Handelingen 8. En terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij een water. En de kamerheer zei, kijk, daar is water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? Filippus was door de Heilige Geest gebracht naar die kamerheer. En die persoon, die kamerheer, die reed vanuit Jeruzalem terug naar zijn eigen land. En die was een tekst aan het lezen. Volgens mij, was het ook Jesaja 53? Ja. Hij was Jesaja 53 aan het lezen. En hij vroeg, over wie gaat deze tekst? Hij was bij de kern van het evangelie. Op dat moment. Maar hij begreep het niet. Dus Filippus mocht er naartoe. Gestuurd door de Heilige Geest. En hij vroeg, begrijpt u wat u leest? Die kamerheer zei, nee, ik begrijp het niet. En Filippus mocht hem uitleggen. En we lezen niet precies wat Filippus hem uitlegt. Dat staat er niet bij. Maar het gevolg was van die uitleg, dat die kamerheer vroeg, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Dus blijkbaar, in de boodschap van het evangelie die Filippus bracht, vertelde hij ook over het belang van het doop met water. Op die manier werd voor die kamerheer helder, ja, maar dan wil ik gedoopt worden. Als dit de boodschap van het evangelie is, als het betekent dat mijn zonden weggedragen zijn door Jezus, dan wil ik gedoopt worden. Want wat is de doop? Volgens mij staat in Romeinen 6 dat de doop is een doodgaan met Jezus en een opstaan in een nieuw leven. Je oude natuur, je oude mens gaat dood. Daarom noemen ze het ook wel het watergraf. En je staat op en je bent een nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping. Je wordt helemaal nieuw van binnen. Je krijgt een nieuw hart, zegt de Bijbel. En dat is iets wat we allemaal nodig hebben. Want uit onszelf zijn we verdorven en slecht. En zijn we geneigd tot alle kwaad. Dat heb ik ooit eens moeten leren. Maar het klopt, het is zo. Het is niet altijd helder, maar als je maar lang genoeg leeft, kom je erachter. Als je de moed hebt om op jezelf te reflecteren. Dus we hebben het nodig om nieuw gemaakt te worden. En dat is wat of de doop doet. Je wordt begraven met Christus, het watergraf, noemen ze het ook wel. En je staat op als nieuwe schepping. Toen ik me liet dopen, die oude Christian die is dood. Ik ben helemaal nieuw. Als je het niet gelooft, dan zitten mijn ouders. Je kan vragen in welke mate ik veranderd ben, maar ik ben veranderd. Ik ben niet meer dezelfde. Ik ben echt nieuw geworden. Er is iets van binnen in me gebeurd, wat zo krachtig was, dat alleen God het kan doen. En dat is de kracht van het evangelie. En dan is er nog een stap. Dat is niet de doop in water, maar de doop in de Heilige Geest. Of de vervulling met de Heilige Geest. Heel grappig, toen ik deze tekst las, viel het me opnieuw weer op. Volgens mij had iemand ooit ook al eens gezegd. Dat God eigenlijk gewoon Petrus in de reden valt. Want hier staat, terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God groot maken. Dus Petrus was op dat moment in het huis van Cornelius. Hij was aan het uitleggen wat hij had ontdekt over het evangelie. Hij was het evangelie aan het vertellen in de puurste vorm. En het bijzondere aan de situatie was dat het geen Joden waren waar hij was, want Cornelius was een niet-Jood. Een Romein, ja. Dus hij werd eigenlijk gestuurd met een missie om ook aan niet-Joden het evangelie uit te leggen, want het is voor alle mensen. Gods aanbod is er voor alle mensen. Voor iedereen, ook als je hier zit en je voelt, ik weet niet of dit voor mij is, ik heb al zulke rare dingen gedaan, ik heb zo diep gezeten, het is ook voor u. Het is ook voor u. Het is voor alle mensen. En wat gebeurt er? Het is bijna alsof God zichzelf niet meer in kan houden. Hij breekt in en hij valt Petrus in de reden en de Heilige Geest wordt uitgestort met kracht. En wat gebeurt er? De mensen die luisteren hebben een bovennatuurlijke ervaring. Hebben een ervaring met kracht. Ze beginnen tongen te spreken. Ze beginnen te profeteren. Ze beginnen God groot te maken. Als de Heilige Geest je vult met kracht, komt er een bovennatuurlijke kracht vrij in jouw leven. Dan gebeuren dingen die je zelf niet kan. Die je zelf niet kon en die je ook niet kan verklaren. Bovennatuurlijke dingen gaan gebeuren in je leven. Ik weet nog, op het moment dat ik gedoopt heb met de Heilige Geest, ik ervoer God. Dat hoeft niet altijd. Sommige mensen ervaren op dat moment niks, maar achteraf wel. Het gevolg was dat demonen gingen manifesteren. Bij anderen, voor de duidelijkheid. En dat, op dat moment gingen ze eruit, toen ik sprak met de autoriteit van Jezus. Ik kreeg woorden van kennis. Ik kreeg profetieën van mensen. Omdat ik mezelf overgaf aan het werk wat de Heilige Geest deed in mijn hart. Maar het is een keuze om jezelf ervoor voor open te stellen. Dat is weer een moment waarop je mag zwaaien met de witte vlag. Oei, ik snap niet wat er gebeurt. Ik weet nog, Marleen die was erbij. We hadden net wel elkaar 1 week ontmoet. Een braaf reformatorisch meisje die ineens iemand in de geest zag vallen. En die dacht, wat is dit? En er moest een moment komen van overgave, zowel voor haar als voor mij. Want ik voel, je bent niet ineens weg of zo. Je bent er gewoon met je vol verstand bij. En bij mij zag het eruit dat ik God zo krachtig hervoer dat mijn lichaam begon te manifesteren. En dat kan je zelf stoppen als je zegt, oh, ik weet niet wat dit is. Dan kan je het stoppen. Dat is wat ik geloof. Maar ik koos er op dat moment voor, ik herkende dit is God. Nu doet God iets. Dit is de doop in de Heilige Geest waar ik over heb gelezen, waar ik over heb gebeden een jaar lang. Dit is waar ik naar verlangd heb. En op dat moment heb ik me opengesteld ervoor. En dat was ook niet zo heel makkelijk, want ik was de enige op dat moment in de samenkomst die aan het manifesteren was. Op een plek waar het niet zo heel bekend was. En later hoorde ik dat iedereen dacht dat ik een epileptische aanval had. Dat was niet het geval, gelukkig. Maar zo kan het wel, het kan heel vreemd zijn als je het ziet. Het kan heel vreemd overkomen. En daarom is een stukje overgave nodig en geloof en vertrouwen dat God iets in je hart doet, iets in je lichaam doet, wat je zelf misschien nog niet helemaal begrijpt en niet helemaal kan verklaren. Maar ik wist het is God. Dus als we terugkijken, hebben we 4 stappen nu genoemd. En dat zijn ook de dingen die Petrus benoemt. Hè? Op het moment dat de mensen ernaar vragen. Wat moeten wij doen om gered te worden? Geloof in Jezus. Een persoonlijke openbaring. Een persoonlijk getuigenis. Een persoonlijk geloof in Hem. Dat is niet iets wat iemand anders voor je kan doen. Bij mij was het eerste moment waarop ik persoonlijk ja zei tegen Jezus was toen Dan Bonte sprak tijdens de Connect 45 bijeenkomst, jaren geleden. Hij vroeg naar een reactie. Hij vroeg mensen, oké, wie is er nu klaar om ja te zeggen tegen Jezus? Om Jezus koning te maken over je leven. En ik had het nog nooit gehoord. Maar ik voelde van binnen, ja, dit is wat ik wil. En ik stak mijn hand op. En daar begon het mee. Dat was stap 1. En wat ik ook ontdekt heb, is dat het kan in 1 dag gebeuren, zoals bij die 3000 man. Maar tegelijkertijd is het ook een reis. Het is ook iets waarin je gaandeweg groeit en waar je gaandeweg steeds dieper gaat met God. Ik heb het bekeerd. Ik heb die 3 bananendozen in mijn spullen weggedaan. Maar daarna waren er nog steeds momenten in mijn leven waarop ik me moest bekeren. En die zijn er vandaag de dag nog steeds. Nu zit het niet meer zozeer in spullen die ik weg moet gooien, omdat ze me verleiden tot zonde. Maar nu is het meer in mijn gedrag, in mijn denken. De manier waarop ik, Arjan noemde het net, kritiek hebben. De oproep was bekeer je. Dus dan gaat het niet over iets fysieks wat je moet doen, maar een hartsbeslissing. En deze dingen had Paulus heel goed door. Want hij zegt, ik schaam mij niet voor dit evangelie van Christus. Want het is de kracht van God tot zaligheid. Hij had gezien dat er kracht in was. Hij had ervaren dat er kracht in was. Hij zag het in het leven van Stefanus. Hij zag het in zijn eigen leven. En hij zag het aan de vrucht en aan het effect wat zijn prediking had in heel Klein-Azië. De hele wereld staat op zijn kop, zei de mens. Daar komt hij, die man die op een pest is. Ze haten hem echt. Omdat ze wisten, als hij komt, brengt hij onrust. Want hij komt met een boodschap vol van kracht. En als wij dat willen ervaren, moeten we goed begrijpen wat de evangelie is. En natuurlijk, ik weet niet, 20 minuten is niet lang genoeg om de volle breedte te beschrijven van wat het evangelie is. Maar ik denk dat wel dit de essentie is. Dat Jezus kwam om onze straf te dragen. En dat wij in mogen gaan tot de relatie met de Vader. En dat daar beloften bij horen. En dat wij deel krijgen aan onze erfenis als geestelijke zonen. Dus ik wil het muziekteam naar voren vragen. En ik wil dat je even nadenkt over, is die kracht in mijn leven zichtbaar? Heb ik misschien nog schaamte in mijn leven als ik praat over Jezus? Of als ik het evangelie deel met iemand? Voel ik me dan nog bezwaard of heb ik iets van, nou, ik heb liever dat ze er niet naar vragen. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je de kracht van God, het kracht van het evangelie nog niet genoeg ervaren hebt in je leven. En dan moet dat misschien ook je gebed zijn. Heer, laat me zien welke kracht er is in het evangelie. Op het moment dat je weet dat er kracht is in het evangelie om levens te veranderen, dan durf jij het te delen. Dus de vraag die ik wil stellen aan je is deze. Waar sta jij? Waar ben jij in je wandel met God? Heb je een moment gehad dat je persoonlijk geloof in Jezus, dat je een persoonlijke ontmoeting met Jezus had, dat je ja hebt gezegd tegen Hem, dat je zijn aanbod van genade hebt aanvaard? Is er een moment geweest van bekering? Heb jij spullen weggegooid? Heb jij je gedrag veranderd? Heb jij vergeving gevraagd aan mensen waarvan je wist, ja, dit is niet in orde? Heb je moeilijke gesprekken gehad misschien? Ben je gedoopt met water? Ben je gestorven met hem? En ben je opgestaan in een nieuw leven? Daarmee ontvang je de kracht om je zonde te overwinnen. Maar je krijgt een nieuwe identiteit. Ik ben niet meer die oude Chris. Ik kon uit mijn eigen kracht die zonde niet overwinnen. En ik heb het wel geprobeerd. Maar toen ik nieuw was, lukte het wel. Ik wandel in overwinning. En ben je gedoopt in de Heilige Geest? Of is het misschien nieuw voor je? Misschien is het een gebedspunt. Misschien is het iets waar je de Bijbel eens voor open moet doen. En moet kijken van wat zegt de Bijbel over de doop met de geest. Spreek je in tongen? Of sprak je in tongen? En ben je ermee gestopt? Als je kracht wil in je leven, doorloop deze stappen. De volgorde is niet belangrijk. En wat wel belangrijk is, is dat je erin blijft wandelen. Want het is niet eenmalig, het is iets wat zich steeds opnieuw verdiept. Ik heb God toen ervaren, maar ik ervaar God nog steeds wel eens op een heel bijzondere manier. Ik heb toen gezien dat er demonen uitgingen, maar ik wil het nog steeds zien. Misschien kunnen we even allemaal gaan staan. En je richt op God. Heilige Geest, ik bid dat u op dit moment spreekt in het hart van ons allemaal. Heer, dat u spreekt over welke stap we op dit moment kunnen zetten naar u. Heer, want ons verlangen is om uw kracht te zien. Ons verlangen is om ons niet te hoeven schamen voor het evangelie, omdat we weten dat er kracht is in het evangelie. Heer, en wilt u op ons hart leggen wat de volgende stap is, wat we nu moeten doen. Heer, ik bid om uw kracht om angst te overwinnen. Ik bid om uw kracht om onszelf over te geven. Ik bid om uw kracht om controle los te laten en te vertrouwen dat u een goede God bent. U weet precies wat we nodig hebben. U weet dat we deze stappen nodig hebben om tot herstel te komen. Om tot een hernieuwde relatie te komen met u. Om nieuw gemaakt te worden hebben we deze stappen nodig. En ik wil u vragen, als je weet, ja, ik moet een stap zetten. Eén van deze vier, kom naar voren. En ik wil het team vragen om ook naar voren te komen om te bidden. Dan kunnen we voor je bidden. En dan vertel je gewoon. Ik denk dat ik me moet laten dopen. Ik denk dat ik een vervulling met de Heilige Geest nodig heb. Ik wil eigenlijk ja zeggen tegen Jezus. En dan zeg je dat tegen de mensen die hier staan. En dan begin je je reis met God. Of je gaat verder waar je gebleven was. Maar blijf niet stilstaan, mensen. Blijf niet stilstaan. Verandering komt niet vanzelf. Er is actie vereist. En wij hebben een verantwoordelijkheid gekregen. Wij mogen antwoorden, een Bijbels antwoord op het aanbod van genade.